Op dit moment is er ergens op de wereld een AI-autonoom bezig om de S&P 500 te verslaan. En ik hoor je al denken, ja, logisch.
Ja, precies.
Ik bedoel, algoritmische handel domineert Wall Street natuurlijk al decennia. Dus dat is op zichzelf geen wereldschokkend nieuws. Maar deze specifieke AI doet echt iets wat geen enkel kwantitatief hedgefonds, maar ja, ooit zou aandurven.
Zeker niet.
Het weigert zich namelijk te verstoppen in zo'n ondoorgrondelijke black box. Echt elke analytische afweging, elke verkeerde inschatting en werkelijk elke transactie wordt gewoon live en zonder enige filter op het internet gepubliceerd.
Het ligt letterlijk op straat, ja?
Ja, dus jij kunt gewoon echt meekijken in het brein van die machine en dat allemaal terwijl de markten gewoon open zijn. Welkom bij deze nieuwe sessie, speciaal voor jou samengesteld. Vandaag is het 6 juni 2026 en we gaan een experiment ontleden dat de fundamenten van autonoom vermogensbeheer echt in real time aan het testen is.
En de bronnen die we vandaag voor je uitpluizen, die vormen echt een fascinerend contrast met die gesloten deuren die je normaal in de financiële sector ziet. We hebben de live data, de documentatie en ook de handelslogboeken van een heel opvallend Nederlands project genaamd Quantea.
Wat echt een geweldige naam is overigens.
Ja, toch? En het grappige is dus, dit wordt helemaal niet gerund vanuit een of andere glazen toren in Manhattan.
Nee, verrassend genoeg niet, nee.
Nee, het is een initiatief van Dutch Desk Holding BV.
Gewoon uit Vught.
Gewoon uit Vught, ja. En zij hebben dus een implementatie van het AI-model Clot, code echt de volledige autonome controle gegeven over een paper trading account.
Oké, laten we dit direct even uitpakken. Want de hoofdvraag voor deze deep dive is niet simpelweg of een computer, weet je al, een aandeel kan kopen.
Nee, dat kunnen ze al lang.
Precies. De missie voor jou, de luisteraar, is om samen met ons te ontleden of die hele grote belofte van agentic AI, dus een systeem dat zelfstandig redeneert, plant en gewoon autonoom acteert zonder menselijke sturing, of dat nou daadwerkelijk overeind blijft.
Ja, in de meedogenloze ruis van de beurs.
Exact. Kijken we hier naar een fundamentele doorbraak van die quantier architectuur? Of is het, laten we eerlijk zijn, gewoon een veredelde momentumbot met een hele goede marketingcampagne?
Ja, en om die vraag te beantwoorden moeten we eerst begrijpen waarom die radicale transparantie zo essentieel is. Kijk, we weten dat zo'n 80% van het dagelijkse volume op de beurs al algoritmisch is.
Minstens, ja.
Maar die traditionele modellen, die zijn heel rigide. Het zijn vaak gewoon vooraf gedefinieerde wiskundige regeltjes.
Als A dan B.
Precies. En als de markt dan ineens iets geks doet buiten die parameters, dan falen ze.
Ja, dan crashen ze.
En Quantea pakt dat echt fundamenteel anders aan, door dat neurale model dus continu te dwingen om zijn eigen logica publiekelijk te verdedigen. Tegenover de marktindex, zeg maar. De S&P 500 is hier niet zomaar een benchmark.
Nee, het is echt een soort scheidsrechter. Een genadeloze scheidsrechter eigenlijk.
Exact.
En die naam verraadt dat ergens ook wel. Quantia. Het is een samenvoeging van kwant, dus van kwantitatief, en het Griekse thea.
Oh, vandaar.
Ja, wat zichtbaarheid of schouwspel betekent. Het is letterlijk een theater en ik vind die vergelijking wel mooi, want ik zie dit niet als zo'n klassieke goocheltruc, weet je wel, waarbij de illusionist rookgordijnen gebruikt.
Het is eerder alsof die in een glazen kooi zit.
Ja, met van die felle bouwlampen erop, je ziet werkelijk elke incisie. Het is een publieke autopsie op een handelsstrategie. En even voor de context, het model beheert nu dus zelfstandig een fictief startkapitaal van 10.000 euro.
En alleen actief tijdens de reguliere beursuren?
Ja, precies.
Maar kijk, als we dit aan het grotere plaatje koppelen, dan markeert dit echt een enorme verschuiving in hoe ze AI in de financiële wereld willen lanceren. Want die makers in Vught, die beloven op dit moment helemaal niks.
Nee, nul garanties.
Verzamelen van bewijslast.
Dus eerst bewijzen, dan pas verkopen.
Ja, hun filosofie is, je moet een autonoom systeem eerst jarenlang openbaar stress testen, voordat je er überhaupt juridische en commerciële producten omheen mag bouwen. Ze verzamelen nu gewoon die harde data, waarvan ze weten dat toezichthouders daar straks toch wel om gaan vragen.
Dat is eigenlijk best een verfrissende aanpak, maar dat dwingt ons natuurlijk wel om even heel direct onder de motorkap te kijken. Ik bedoel, hoe neemt Claude nou precies die beslissingen? Want we weten allebei hoe verschrikkelijk lastig het is om fundamentele data en technische data met elkaar te combineren.
Ja, dat is voor mensen al bijna niet te doen.
zonder dat het in paniek raakt of gewoon bevriest?
Nou, het model heeft daar een heel dynamisch wegingsmechanisme voor gebouwd. In plaats van te zoeken naar één absolute waarheid, tussen die twee, dus fundamenteel of technisch, geeft Claude waarschijnlijkheden aan beide, per afzonderlijk fonds.
Oh, per aandeel weegt hij dat anders.
Ja. Dus als de macro-economische cijfers ineens verslechteren, dan verlaagt de AI automatisch de waarde die hij hecht aan snelle technische momentumsignalen. En gaat hij zwaarder leunen op de fundamentele balanssterkte van dat bedrijf.
Ah, dus hij past zijn eigen spelregels aan terwijl hij speelt.
Exact. En de echte truc voor hun risicobeheer zit in een weging. Ze gebruiken een inverse volatiliteitsmodel.
Oké, wacht, dat is echt interessant. Want daarmee negeer je dus de traditionele manier waarop de S&P 500 is opgebouwd, toch? De marktkapitalisatie.
Precies.
Dus als je dat omgekeerd evenredig maakt, inverse aan de bewegelijkheid van een aandeel, dan dwingt de AI zichzelf feitelijk om de meest explosieve aandelen te onderwegen.
Ja, hij geeft zichzelf minder exposure aan de gekte.
Wauw. Dus hij zet structureel zwaarder in op saaie stabiliteit. Je bouwt gewoon een schokdemper in je portefeuille, in plaats van achter de wildste stijgers aan te rennen.
Precies. Maar de documentatie die we hebben van Quantea, die beschrijft een architectuur die nog veel verder gaat dan zomaar een risicoformuletje. Ze hebben het over een modulair brein.
Ja, ik zag die termen ook.
Ze spreken over skills, routines, dispatch, connectoren en zelfs iets dat ze dreams noemen.
Dromen. Oké. Laten we dat eens even ontleden. Hoe werken die dingen samen?
Nou, die modulaire opbouw, dat is dus precies wat dit systeem agentic maakt. Om te beginnen, de connectoren. Dat zijn de zintuigen van de AI. Die trekken al die ongestructureerde data binnen. Live orderboeken, het nieuws, SEC filings.
En dat zonder in de war te raken van vertragingen?
Ja, ze normaliseren die data. En dan heb je de skills. Dat zijn de geïsoleerde hersenkwabben, zeg maar. Bijvoorbeeld de vaardigheid om de toon van een CEO tijdens een kwartaalcijferpresentatie te analyseren.
Sentimentanalyse dus?
Klopt. En de routines zijn gewoon de vaste processen. Zoals een dagelijkse check voordat de beurs opengaat.
Oké, helder. Maar dan is er ook nog dispatch. En als ik dat woord hoor, denk ik meteen aan een soort verkeersregelaar in dit hele web.
Ja, een dirigent.
Precies. Dus stel dat de markt in paniek raakt, de fix schiet door het dak, is het dan die dispatchmodule die zegt, stop de persen, vergeet die normale ochtendroutine, we moeten nu meteen de risicomanagement skills aanzetten.
Exact. En dat is cruciaal. Een normaal algoritme loopt in zo'n panieksituatie gewoon netjes regel voor regel zijn code af en crasht.
Omdat er niet weet wat het moet doen.
Precies, maar de dispatchlaag stelt Claude dus in staat om zijn eigen denkproces real-time om te gooien als de markt daarom vraagt. Maar het allerbizarste stukje techniek is toch wel dat mechanisme dat ze dreams noemen.
Ja, die dromende AI. Toen ik dat las in het bronmateriaal moest ik echt direct denken aan een schaakgrootmeester.
Hoezo?
Als een grootmeester een zware partij heeft gespeeld op een toernooi, dan gaat hij daarna niet gewoon op bed liggen slapen. Hij zit 's nachts in zijn hotelkamer dat bord te bestuderen.
Ah, ja.
Hij speelt die partij opnieuw, maar analyseert dan de zetten die hij niet heeft gekozen. Om zo de volgende dag beter te zijn. En dat dreams-mechanisme, dat doet toch eigenlijk exact datzelfde met aandelen?
Die vergelijking is echt heel raak, ja. Dat dreams-proces draait inderdaad buiten de reguliere beursuren. En de AI voert dan simulaties uit op zijn eigen geschiedenis.
Dus hij stelt zichzelf de wat-als-vragen?
Ja, hij rekent uit. Wat als ik dit aandeel een uur later had verkocht? Of welk kleine signaaltje heb ik vanochtend over het hoofd gezien bij die mislukte trade?
Wauw.
En op basis van die nachtelijke reflectie past hij zijn eigen interne wegingen weer aan.
En dat is iets waar wij mensen echt dramatisch slecht in zijn. Wij hebben last van confirmation bias. Als we een slechte trade maken, dan kijken we liever weg. Of we geven de markt de schuld.
We negeren de realiteit. Maar deze AI, die verwerkt zijn eigen falen gewoon genadeloos in zijn systeem. Stel je voor dat jij je eigen grootste fouten op de beurs nooit, maar dan ook nooit vergeet en er perfect van leert zonder boos of gefrustreerd te worden. Dat is wat hier gebouwd is.
Dat geheugen klinkt op papier echt fenomenaal. Maar goed, als dat reflectieve geheugen en die
inverse volatiliteit echt werken, dan zouden we dat nu meteen moeten terugzien in de harde data.
Tijd voor de cijfers.
Ja, en hier moet ik wel even heel kritisch in haken, want we hebben het nu over de resultaten tot aan vandaag, 6 juni. Dit experiment ging live op 28 mei. Dat is een tijdspanne van, even tellen, wel geteld 7 handelsdagen.
Klopt, 7 dagen.
Er is in de kwantitatieve wereld toch niet eens ruis. Dat is pure statistische willekeur. Elke gek met een dartpijl kan de beurs een week lang verslaan. Dus waarom nemen we deze cijfers überhaupt serieus?
Ja, terecht punt. En de makers bij Dutch Desk geven dat zelf ook aan op hun website, hoor. Maar wat hier fascinerend is, is niet de winst.
Oh, wat dan?
De verliezen. Of nou ja, de manier waarop het verlies beperkt wordt. We zitten namelijk momenteel in een best wel stevige marktcorrectie.
Ja, het bloedt behoorlijk.
De S&P 500 is in die 7 dagen met 2,5% gedaald. Dus van die 10.000 euro referentiekapitaal is er nu nog 9.750 over. We kijken dus nu niet naar een bot die makkelijk meesurft in een stijgende markt, maar naar hoe efficiënt dit model kapitaalvernietiging tegengaat in een neerwaartse spiraal.
Aha, winnen door minder te verliezen.
Precies.
Oké, laten we de balans dan opmaken voor Claude. Die AI staat ook in het rood, zie ik, met een verlies van 1,3%.
Ja, er resteert nu 9.871 euro.
Wat dus betekent dat het een voorsprong, een positieve alfa heeft opgebouwd van 1,2% ten opzichte van de brede markt. En wacht even, dit is netto, hè?
Na aftrek van kosten, inderdaad.
Ja, want dit ding is extreem actief geweest. Het heeft in die paar dagen al 145 afzonderlijke transacties gedaan.
Klopt.
En de bron schat de transactiekosten op 3 basispunten per trade. Dus dat is al ongeveer 36 euro aan puur verzonken kosten in een week. En ondanks die kosten houdt het dus een voorsprong.
Die hoge rotatie gecombineerd met dat kapitaalbehoud, dat is echt opmerkelijk. En de sleutel daarvan vinden we in de beta.
Ja, de beta. Vertel.
Het dashboard laat zien dat de portefeuille een beta heeft van slechts 0,65 ten opzichte van de S&P 500. Met een volatiliteit van rond de 12%.
Dus het beweegt veel minder heftig mee met de index.
Exact. Toen die technische seinen op rood gingen, heeft het model heel agressief zijn blootstelling aan de markt weggesneden. Het weigert gewoon om passief klappen te vangen.
Dus in plaats van blind te hopen dat de index wel weer bijtrekt, heeft die dispatchmodule dus letterlijk gezegd: verkoop de volatiele rommel, we gaan naar stabiliteit. Precies zoals het is ontworpen.
Ja.
Maar dat roept bij mij wel meteen een hele praktische vraag op. Als je je beta moedwillig zo ver omlaag drukt om de storm uit te zitten, waar parkeert zo'n AI zijn geld dan? Hoe ziet een portfolio eruit dat ontworpen is door een neuraal netwerk in paniekmodus?
Nou, de huidige wegingen laten een heel grappig contrast zien. Er zitten 27 posities in, verspreid over 10 sectoren. En de allergrootste positie op dit moment, gezondheidszorg.
Gezondheidszorg?
Ja, 17% van het portfolio zit in pharma en medische tech. Dat is natuurlijk de ultieme niet-cyclische veilige haven. Mensen worden toch wel ziek, of de economie nou krimpt of niet.
Ah, dus daar zit de demper. En als we kijken naar de top van de individuele fondsen, ja hoor, dit is klassiek, de top 6. Royal Bank of Canada met 6,9%, Johnson & Johnson met 6,6% en Coca-Cola 6,1%.
Het is echt net een boomer-portfolio.
Ja, dat vind ik dus zo fascinerend. We zitten hier te praten over de meest geavanceerde, dromende AI-technologie. En het eerste wat hij doet als de beurs instort, is dividendaandelen en frisdrank kopen. Precies wat mijn opa zou doen.
Ja, het is prachtig.
Het bewijst in ieder geval dat dit systeem niet gewoon de laatste domme hype op Reddit aan het achtervolgen is.
Zeker niet. Maar vergis je niet, het is geen puur defensieve bejaarde portefeuille, hoor.
Oh nee.
Nee, kijk maar verder. Naast die stabiliteit staan ook Apple en JP Morgan gewoon in de top. En de tweede en derde grootste sectoren zijn chips met 16% en defensie met 14%.
Oké, chips snap ik, dat is het brein van AI. Maar defensie?
Ja, en dat is dus heel interessant. Het model heeft in zijn eigen logboeken verklaard dat die weging in defensie voortkomt uit, en ik citeer even, geopolitieke heroriëntatie.
Oh, wauw.
Ja, het leest dus het wereldnieuws, ziet het verhoogde risico op conflicten en zegt, die defensiebudgetten gaan omhoog. Ik moet daarin zitten.
Dat is toch bizar. Maar wacht, hier wordt het voor mij echt pas echt interessant. Ik zat die categorisering van de sectoren te bekijken die de AI zelf heeft gemaakt. En het heeft dus een heel eigen potje gecreëerd.
Ja, de AI-stroom.
Ja,
Dat noemt hij letterlijk de AI-stroomsector. Goed voor, 5%. En als je kijkt wat daarin zit, dat zijn bedrijven in datacenters, de verzwaring van elektriciteitsnetwerken en, opvallend genoeg, kernenergie.
En dat is denk ik het sterkste staaltje hogere orde redenering dat we tot nu toe gezien hebben.
Ja, leg dat eens uit.
Nou ja, je hebt hier dus een neuraal netwerk dat zelf afhankelijk is van gigantische hoeveelheden elektriciteit en rekencapaciteit in de cloud.
Ja.
En dat systeem analyseert de wereldeconomie en concludeert gewoon koelbloedig: de bottleneck voor mijn eigen soort, voor de toekomst van AI, is niet de software, het is het fysieke stroomnet.
Juist. Het investeert gewoon in zijn eigen thermodynamische behoeftes.
Precies.
Het model snapt dat al die nieuwe datacenters voor AI niet op een paar windmolens kunnen draaien, maar dat ze gigantische basislastenergie nodig hebben. En dus koopt het uraan en kernkracht.
En dat niveau van synthese, dat het softwareontwikkeling kan koppelen aan de grondstoffenbehoeften van de fysieke wereld, dat bewijst dat die skills echt over verschillende sectoren heen kunnen redeneren, in plaats van dat ze allemaal in hun eigen tunnelvisie blijven hangen.
Wacht even, maar wat betekent dat dan voor menselijke analisten?
Ja, dat de klassieke informatievoorsprong heel hard aan het eroderen is.
Ja, dat lijkt me wel.
Het gaat er in de toekomst niet meer om wie de data het snelst heeft, want die APIs trekken het toch in milliseconden binnen. Het gaat erom wie al die losse puntjes het beste aan elkaar verbindt. En deze AI doet dat schijnbaar feilloos.
Dus laten we dit alles even samenvatten voor onszelf. We hebben dus gekeken naar Quantia, een radicaal, openbaar experiment waarin een AI cloud code met fictief geld, maar met keiharde live data, een eigen portfolio beheert.
En de markt verslaat in een neergang.
Ja. Het combineert fundamentale analyse met technische trends via een heel slim wegingmechanisme. We hebben gezien hoe het zichzelf aanstuurt met dispatch, zijn eigen fouten herkoudt tijdens die nachtelijke dreams en uiteindelijk bescherming zoekt door extreem defensief in de zorg en frisdrank te duiken, terwijl het ook nog de fysieke limieten van zijn eigen AI-revolutie incalculeert.
En als je dit breder trekt, dan is het belang hiervan natuurlijk veel groter dan alleen de vraag of dat Nederlandse account op de lange termijn de beurs gaat verslaan.
Nee, het is een symbool voor de toekomst.
Ja, dit is echt een proof of concept. Zelfs als je helemaal niks met beleggen hebt, laat dit zien hoe agentic AI straks in staat is om extreem complexe knopen door te hakken. Zonder ego, zonder emotie.
Denk aan wereldwijde logistieke of medische diagnoses.
Precies. Bakken met tegenstrijdige data analyseren en daar onafhankelijk op acteren.
Dat is fascinerend, maar het brengt me ook wel bij een wat provocerende slotgedachte. Iets om even rustig over na te denken als je straks deze audio uitzet.
Kom erop.
We analyseren dit experiment nu met het idee dat deze AI een uniek voordeel heeft. Het is de slimste jongetje van de klas.
Ja.
Maar stel nou dat dit op de lange termijn echt slaagt. Het bewijst zich. Dan gaat iedereen dit natuurlijk kopiëren.
Massale adoptie, onvermijdelijk.
Juist, en als straks ieder institutioneel fonds en elke particulier zijn eigen feilloze, emotionaloze AI-manager heeft die 's nachts de fouten eruit droomt, wie koopt er dan nog de aandelen die de AI wil verkopen?
Oef. Ja.
Ik bedoel, als elke AI exact tot op de cent berekent wat de intrinsieke waarde van een bedrijf is en ze zijn het allemaal met elkaar eens, verandert de beurs, wat altijd een soort theater was van menselijke angsten en hebzucht, dan niet uiteindelijk in een soort strijdtoneel waar algoritmes elkaar in een complete padstelling vasthouden, totdat er echt geen druppel menselijkheid of liquiditeit meer over is?
Dat is een hele bizarre paradox. Als markten perfect rationeel worden door AI, verdwijnen precies de inefficiënties waar ze nu hun geld mee verdienen.
En dan droogt het op.
Het is de ultieme eindbaas voor de efficiënte markthypothese.
Absoluut. Iets om over te piekeren. Bedankt voor het luisteren en meedenken tijdens deze diepe duik in het brein van Quantia. Blijf de markten bestuderen, blijf heel kritisch op nieuwe technologie en bovenal blijf nieuwsgierig.